that I heed to die. Segala rasa yang telah tertuang, semua jadi kenangan. Manis mungkin hanya berdua di dalam kekosongan. Mata hati ini
that was an idea from Ahmad Ben, Mati Detail sudah. And yeah, we should learn vandaag the nostalgische pop liedjes uit Indonesia te luisteren in dit uitzending. En we gaan eerst naar het weeromstandigheden in Indonesia. Het is vandaag een beetje warm in verschillende regio's in Jakarta. De zon schijnt vandaag volop en er zijn geen wolken te bekennen. mark the Indonesia Meteorology, Climatology and Geophysical Agency of the BMKG self-life after was proven for the Mukulakais van Listeriken Val van Dak. Bijna alle steden in Indonesia, van Sabang tot Merauke, hebben tegenwoordig kans op Listeriken Val. Er zijn echter ook verschillende steden zoals Merauke, waar momenteel kans is op zware regenval met bliksem. En voor dan ook luisteraars, vergeet niet om veilig te zijn.
Thank you. Voice of Indonesia.
Let me hide.
luisteraars, in de jaren 90 een vocalgroep is erg beroemd en een van hem is Alpha Singer. Indonesië heeft Alpha Singer die de winnaar van verschillende festivalen in de wereld zijn. En Alpha Singer heeft ook solo liedjes van zijn personeel, Yana Julio. En we zullen twee liedjes uit Alpha Singer zelf en Yana Julio beluisteren. Alpha Singer met de titel Selamat Malam Kekasihku en ook een liedje van Yana Julio en Lita Zen. Twee van de leden van de Alpha Singers met emosi jiwa. Dit is de soundtrack voor een film uit Indonesia met de titel Catatan Si Boy di Work Oak opnieuw in 2024. Maar vandaag zullen we naar de originele versie beluisteren. Dus stay with us, blessed by us, Voice of Indonesia, and it is the two liedjes van Alpha Singers and Yana Julio featuring Lita Sen.
Selamat malam kekasihku, selamat malam adindaku, semoga angan indah bersama selalu lintasi ingatnya dirimu.
Thank you. Indonesia.
Jinan Sudarsono. Sale is creation, give the bold need national to push. Kapitan Patimura. The quote from Kapitan Patimura left us on our way for our to life in hand. Tudra Uhif was lost in our staff to seven, life done Udo Mayahin. Life on it, and kill me terug. Zinan for the seal.
Voice of Indonesia.
Listeners, us China and Kali behave on Chatao Tay, the drinking. And in Japan, have of Chano Yu. Indonesia, ok, have and Kali on Tay, the drinking. At this Nyane, the name is Nyane. N-Y-A-N-A-U-T. Yeah, Nyane. Is komt uit West Java, meer bepaald uit Garut. Deze thee traditie heeft vele betekenissen, maar een daarvan, en het belangrijkst, is dat Nyanet het mensen dichter bij elkaar brengt. Wilt u meer weten over het verhaal van Nyanet? U kunt het bekijken op onze YouTube-kanaal Voice of Indonesia VOI Official. Dus ga maar naar YouTube en zoek for VOE Official.
Di setiap malam agar
kau pun tersenyum, terjaga dari tidurmu.
Auswet toko for tradisies happen dan is er nog een traditie wiwit mbako at Temanggung. Temanggung is in Central Java region, na Semarang en ook na Yogyakarta, maar dit gebied is beroemd met zijn tabaks. En deze traditie, de wiwit mbako, komt uit het naam mbako, tembakau of tabaks. Deze traditie is een stort ritueel dat wordt uitgevoerd tijdens het plant- en oogstseizoen van tabaksbladeren. En wat speciaal is dit traditie is door tabaksboeren worden uitgevoerd. Deze traditie is een vorm van dankbaarheid aan God voor de overvloedige tabaksoogst en respect voor de aarde. En bovendien heeft het een positieve invloed op de economie, wat weer als bron van staatsinkomsten kan dienen. Deze traditie wordt op grote schaal uitgevoerd en is doorgegeven van voorouders. Deze traditie houdt in dat er samen gebeden wordt om te vragen dat de komende oogst zegeningen zal brengen, soepel zal verlopen, geluk zal brengen en goede resultaten zal opleveren.
Farage heeft haar inzichten over de cruciale rol van de pers als de waakhond en zelf als facilitator van discussies over de belangrijke sociale kwesties.
Well, the press is seen as the
De pers wordt gezien als de vederstaat in de Europese context. Er is de handel, er is de geestelijkheid, er is de adel en dan is de vierde de pers. Dus ze houden verantwoording af aan ambtenaren die in feite de staat besturen. De pers vervult de rol van waakhond, dus onderzoek journalistiek. Ze zijn heel, heel belangrijk om corruptie, machtsmisbruik, onethisch gedrag in de overheid en particuliere instellingen aan het licht te brengen. Ze informeren ook burgers, informeren besluitvorming, omdat een goed functionerende democratie afhankelijk is van geïnformeerde kiezers. Ze gebruiken het nieuws, de analyses die op alle vormen van media bekijken, om echt een beslissing te kunnen nemen, vooral tijdens de verkiezingen. Ze bieden ook een platform voor debat en vrije meningsuiting, omdat de pers discussies over die belangrijke sociale kwesties faciliteert. Ze zorgen er ook voor dat de overheid transparant is. Er is de Freedom of Information Act in de Verenigde Staten die journalisten de bevoegdheid geeft om overheidsdocumenten te raadplegen. Maar zorgt voor publieke controle op beleid en beslissingen. En ze ontvoeren ook in principe desinformatie en beschermen de waarheid. Dat is in principe wat de pers is over de hele wereld, ook in de Verenigde Staten.
They also basically expose misinformation and protect the truth. That's basically what the press is around the world, including in the United States.
Voice of Indonesia.
Okay, listeners, nu zullen we een verhaal van het beroemdste schip van Indonesia te luisteren. Dit is het verhaal van Pinisi Schepen uit Makassar, Sulawesi. Wat is het verhaal en hoe maakt de Makassar mensen het Pinisi schip? Hier is het verhaal. Veel is de plezier.
Dan saya di lautan pada millennium pertama itu orang Nusantara.
Di eerste millennium de overwinning op de zeeën behaalden, waren het Nusantara volk, de Melayu. Er voer toen Chinees, het is nu. Nadat de landhandelsroutes ontoegankelijk werden, zochten ze naar handelsroutes over zee. Het was op de 11e of 12e eeuw, daarvoor bestond het niet. Ben jij niet bang voor boten van 8 tot 9 meter? Dat zei hij tegen mij. Ik zei, ik heb in Indonesië nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien. Hij schudde mijn hand en dat was het, oké?
Kalau istilah PVC itu sepertinya muncul pada abad ke-19, sekitar tahun 1830-an, 40-an, dan itu menambil sejenis
layar. PVC lahir rond de 19e eeuw, rond de jaren 1830 tot 1840, ze zijn verschenen. En het markeert een type zeil dat eigenlijk uit Europa komt, wat imiteert dat als de internationale term schoenen catch of cast. is taken and Zell that indirectly from the book when the boat is fast smart. But like Arab that the Zell Borepid threatened strike in the westerly ratios from the Asuka, Zos Riau, Belitung, and Zohut. So to end the pandemic, may hint in the air that the people from Zell state may risking had posted for Zell, so that had Zell spoke in Sulawesi present one, and ook hier werd het zeil verwijzigd. Wat we tegenwoordig kennen als het optimistische zeil.
Als archipeland wordt het Indonesische volk uitgedaagd om veerkrachtiger te worden in het omgaan met leven op zee. Een van de gemeenschappen die een scheepvaartsystemen kan runnen en schepen kan bouwen, is de Bulukumba-gemeenschap, die beroemd is om zijn Binisi. De term Binisi werd echter in de jaren 50 bekend. En ons legt Horst Liebner, een Duitse scheephistoricus, uit.
Istilah Binisi itu secara umum baru muncul dalam apa namanya ya?
Binisi bersih over the main pas in the Peruvian Pacific and vintage the air in the Caribbean. In 1960 hield de regering van Soekarno een wedstrijd voor soortgelijke boten om Kopra van Sulawesi naar Jakarta te vervoeren. En daar in de krant staat nog steeds de vraag, wat is een Finisi-boot? Omdat de term Finisi in die tijd nog niet bekend was bij mensen. Want in de archieven van de havenmeester enzovoort worden zulke boten nog steeds Palari genoemd. Er is Palari Solompong, er is ook Palari Tongkong. De meest voorkomende term Finisi was in de jaren 80, vooral nadat Finisi naar Vancouver werd gebracht. Daar veranderde de naam Palari in Finisi. De term Finisi waar men momenteel zo trots op is, is dus eigenlijk een uitvinding.
Pau-pau yang sebelumnya dinamakan Palari itu mulai dinamakan Finisi. Jadi istilah Finisi yang sekarang ini begitu di banggakan sebenarnya sesuatu ciptaan setelah yang namanya Finisi itu sudah tidak ada lagi.
Horst vertelde ons opnieuw over het gebruik van de term Finisi, wat eigenlijk iets nieuw is dat wereldwijd voorkomt en een bron van trots is geworden voor Indonesische scheepvaartcultuur.
In de ingatan masyarakat tidak terlalu tepat. En ada cerita bahwa perahu yang seperti itu yang pertama kali dibangun di Ara itu.
Het geheugen van de bevolking is niet erg nauwkeurig. Er is een verhaal dat de eerste dergelijke boot in het jaar 1900 in de Ara-regio werd gebouwd. Maar niemand herinnert zich wie hem heeft gebouwd, voor wie en zo voort. En tot aan de Tweede Wereldoorlog werden al dit soort projecten in Nederlandse kranten en havenmeesterarchieven vermeld als Palari. Het gebruik van het woord Finisi is dus iets nieuws, iets dat nog niet zo lang bestaat. Maar met de komst van de motorisering en Indonesische zeilboten verdween dat allemaal in de jaren 70. En het is een herinnering waar mensen best trots op zijn. Toen de Finisi Nusantara naar Vancouver werd gebracht, bestelden steeds meer reisorganisaties uit het buitenland dit soort boten. Term Finisi werd er gebracht als een trotse herinnering aan botenbouwers en zeilers uit Nusantara.
Pini Indonesië werd bekend bij de wereldgemeenschap sinds zijn eerste expeditie naar Vancouver, Canada in 1986, waar een van de bemanningsleden nog steeds waard. Hij is Rusli, de hoofduitdager die destijds deelnam aan de Pinisi Nusantara missie.
Mungkin dari awal, kayak waktu itu yang saya cerita tadi, 85 dari tim-tim, saya masuk di kalangan di King Endok.
Wat ik me herinner was, het enige ervaar, kwam mijn team in dit scheepsbezwaar binnen. Toen zei ik dat ik naar Canada wilde komen. Ik had nog niet gesolliciteerd, dan was Philip, de Fransman die toen de supervisor was, die mij ontving. En hij vroeg, wil je naar Canada komen? Ik zei, ja, als je nog meer mensen nodig hebt. Toen vroeg hij, ben je niet bang voor golven van 8 tot 9 meter? En ik zei, in Indonesië heb ik nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien, hij schudde mijn hand en dat was het, oké? Ik had op dat moment dienst aan de machine, maar ook aan het zeil. Naast mij waren er nog 4 andere mensen van Tanah Biru.
Vertrouwend op 2 masten en 7 ontwikkelde zeilen, die Pinisi genaamd, is de wens sinds de 12e eeuw de belangrijkste kracht voor de Indonesische zeilers om naar hun bestemming te varen.
Ja, kalau kita berlayar cuma main di layar aja.
Als we alleen op het zeil varen, kan er afhankelijk van de wind ieder uur een verandering in de wind treden. Zoals hier, gisteren kon het varen zonder wind, wat normaal gesproken 2 uur duurt, door de wind wel een dag duren. Als je een machine gebruikt, kun je de snelheid berekenen in de uren dat we aankomen. Als je alleen het zeil gebruikt, kun je niet voorspellen wanneer het arriveert.
Nu dat we het verhaal van Hoos en Rusli hadden gehoord, waren we nieuwsgierig naar het scheepsbouwproces van Pinisi. We bezochten ook het Pinisi scheepsbouwproject dat momenteel aan de gang is in de stad Makassar. Het ligt niet ver van het Losari Stans, daar ontmoeten we Haris, een Pinisi scheepsbouwer uit Bulukumba. Hij vertelde ons over de Pinisi scheepsbouwtechniek die door UNESCO tot werelderfgoed is verklaard.
Kapal Pinisi di Banang ini asalnya dari Arab, dulu pun Mbak, Sulawesi Selatan. Mulai tahun sebelum merdeka,
tahun 1400 op basis van de kennis die onze voorouders van generatie op generatie hebben doorgegeven. Zonder enige schriftelijke kennis of techniek bouwen wij schepen uitsluitend op basis van ervaring en worden wereldwijd erkend.
Niet zomaar elk hout gebruiken. Er worden alleen bepaalde houtsoorten gebruikt. Het gaat niet alleen om hout, maar er slechten ook de stapen uit die genomen worden bij het bouwen van een Pinisi schip.
Ya, kayu besi, kayu biti, kayu jati. 3 satu jenis kayu.
Ya, ijzerhout, bietiehout en tikhout. Slechts 3 houtsoorten. Deze 3 houtsoorten zijn gekozen vanwege hun sterkte. Schip zal op zee worden ingezet. Het kan niet zomaar hout gebruiken. Vroeger had ik Pinisi van bietiehout, maar nu is het zout zeldzaam. Het is dus niet meer mogelijk. Voor het schip dat wij aan het bouwen zijn, is voor het dek gebruik gemaakt van tikhout.
Toen we bij de scheepbouwplaats aankwamen, zagen we aanbieders zijn werk doen. sommigen waren bezig met het uithakken van de scheepsrom. Sommigen maakten touwen vast om de lege ruimtes tussen de houten planken op te voelen. En weer anderen maakten het hout glad. De scheepsromp stond echter stevig en had de vorm van een bijna voltooid schip. We waren ook nieuwsgierig naar het proces van het schikken van het hout om een schip te maken. Harris vertelde het verhaal verder.
Het begint vanaf de schip. De planken worden één voor één gerangeerd. We gaan hier verder nadat de scheepsromp klaar is, waarna de slagtanden worden geïnstalleerd. Nadat de slagtanden geïnstalleerd, werken we met de weg, dan de hoed, dan de vloer en tenslotte de kamer. De kamer bestond uit muren en scheidingswanden. Nadat deze op de wieldop is gezet, wordt deze neergelaten en vervolgens wordt de paal rechtop gezet. Nadat de mast klaar is, wordt het slangtouw gemonteerd, daarna het masttouw en tenslotte het zeil.
Als volgens haar is de Pinische scheepsbouw alleen maar werd overgedragen zonder een definitief systeem, blijkt dat niet het geval te zijn. In zijn onderzoek ondersteunde Horst Liebner Tata Talu, een systeem dat werd gebruikt om Pinische schepen te bouwen. Dit systeem is alleen bekend bij 12 mensen uit Lemo Lemo, Pulukumba.
Ada satu hal dan itu intinya dari warisan dunianya itu, yaitu
Er is één ding, en dat is de essentie van zijn werk erfgoed, namelijk wat de productieformule zou kunnen worden genoemd. Veel mensen zeggen dat boten zonder tekeningen en dergelijke worden gemaakt, maar dat is eigenlijk niet waar. Er is een formule die niet in een afbeelding wordt omgezet, maar in verschillende metingen die op de meter worden vastgelegd, en er worden diverse bangli gebruikt bij boordjes die de maat bepalen, bijvoorbeeld de plek van de haringen in de romp, de lengte van de planken, de plek van het frame enzovoort. Degenen die deze kennis tegenwoordig nog steeds erven, zijn de afstammelingen van het Lemo Lemo volk. Ze lijken een formule te hebben genaamd Tata Talu, die boten tot 14 meter lang kan produceren.
Een boot bouwen is niet eenvoudig en de kennis die al honderden jaren wordt toegepast, is de meest waardevolle erfenis. De kennis die onze voorouders door de eeuwen heen heeft laten zeilen.
Membangun suatu perahu itu adalah suatu hal yang sangat-sangat rumit. Secara populer, perahu layar itu diakui sebagai benda secara manusia yang paling rumit yang ada sebelum.
Een boot bouwen is een heel, heel ingewikkelde zaak. De zeilboot wordt algemeen erkend als de meest complexe menselijke creatie die bestond voor de industriële revolutie in de 18e eeuw. Dit betekent dat er in de geschiedenis van de mensheid niets is ingewikkeld gebouwd dan een zeilboot. Als we de onderdelen of het aantal objecten in deze boot vergelijken, wat er ook is. Voor zover ik weet, is er 100 keer meer dan een mobiele telefoon. En het zou allemaal moeten werken. En er is nog één punt. Een boot is niet iets rechthoekig, maar ontstaat door bochten. En de bochten moeten harmonieus zijn. Als de bochten krom zijn, zal de boot niet varen. De kennis om deze curven te creëren bestaat dus al 1000 jaar in de archipel. En de manier om deze curven te conceptualiseren verschilt niet veel van de schepen die daarvoor bestonden.
Deze dingen zijn er.
Listeners, that was an interesting presenting from Voice of Indonesia. Bedankt voor uw aandacht voor deze 60 minuten. En morgen we zullen kom terug met de nieuwe informaties uit Indonesia en ook de samen van Indonesia. En vergeet niet om ons op te volgen op sociale media, TikTok en Instagram op VOE_official. En ook subscribe naar onze YouTube kanaal VOE Official. En ook neem mee aan onze Facebook pagina The Voice of Indonesia. This is Ben Indah Herdiani signing out. Stay light and blazer and talk more fun with Orange Voice of Indonesia from Indonesia for the world.
Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. On se retrouve encore sur l'émission en langue française. Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie avec moi Audrey. Aujourd'hui, je vais vous accompagner en transmettant des informations en provenance d'Indonésie. Cela augmentera certainement vos connaissances sur l'Indonésie et tout ce qu'elle contient. Et chers amis, cette fois, je vais vous présenter des actualités, des citations du jour, des nouveautés indonésiennes. Parlons indonésien, meilleure coupe des chansons pop et traditionnelles indonésiennes. Mon cher Jouetard, voici, Maestro va présenter l'actualité.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Saudara sekalian auditor, voici la voix de l'Indonésie présente l'actualité avec moi, Maïsaro. Il y a quelques événements à informer, entre autres, tous les employés de IKN déménageront dans leur bureau à IKN en mars 2025. Indonesia tuki combien de 13 points de coopération prouvant un partenariat solide. L'Indonésie propose d'accueillir le Forum mondial du Sud sur l'intelligence artificielle. Voici l'actualité complète. Le chef d'autorité de la CAPSA de Nusantara, OIKN, Basuki Hadi Mulyono, a révélé que la construction du bureau de l'autorité de la CAPSA de Nusantara, OIKN, sera achevée à la fin février. C'est ce qu'a déclaré Basuki Hadi Mulyono lors d'une réunion de travail avec la Commission 2 du Conseil représentatif du peuple DPR à Jakarta. Basuki Hadi Mulyono a expliqué qu'avec l'achèvement de la construction du bureau de l'autorité de la capitale de Nusantara, à partir de mars 2025, toutes les activités et tous les employés de l'autorité de la capitale de Nusantara seront déplacés dans la capitale de Nusantara, IKN.
Kami akan programkan seluruh kegiatan OIKN akan ada di IKN.
Nous programmons toutes les activités de l'autorité de l'IKN dans l'IKN et tous les employés de l'autorité qui se trouvent actuellement à trois endroits, à Jakarta, Balikpapan et dans la capitale de Nusantara. À partir de mars, avec l'achèvement du bureau, nous les déplacerons tous là-bas. Basuki Hadi Mulyono a notre expliqué que le déplacement des activités et des employés de l'autorité de l'IKN vers l'IKN est effectué afin qu'ils puissent se concentrer davantage sur le développement de l'IKN. Selon Basuki, les employés de l'autorité de l'IKN vivront dans 4 appartements qui ont été achevés. Le gouvernement de la République d'Indonésie et le gouvernement de la République de Turquie ont convenu de 13 points de coopération avec la signature des documents de coopération par chaque haut fonctionnaire comme preuve du partenariat solide entre les deux pays. La signature du document a été témoignée.